Wij waren de vorige keer in een hof, in een lusthof nog wel, en ze lusten nog wel een peer, heeft men mij laatst verzekerd. Iemand op Urk heeft mij dat laatst uitgelegd, dat de vrucht van de boom was een peer, gebakken. Dat is een ding met de gebakken peer. Ik heb beloofd dat ik die erin zou houden. Dus hij komt nu eerst erbij. Het is lang geleden, we kunnen er niks meer aan doen. Wij spreken er dus tamelijk laconiek over. Dit is een soort verontschuldiging vooraf, maar ja, wat moet je? Ik ben niet geneigd het menselijk bestaan zo geweldig serieus te nemen. Omdat het serieus is en we ons uiterste best doen om er wat van te maken. Maar het is de prediker die zegt, dat kun je wel doen, dat moet je ook doen. Proberen er wat van te maken met heel je inzet. Maar het gaat toch voorbij en het levert niks blijvends op. Tenzij je dan tot geloof komt in de Heer en je onderwerpt aan hem en zijn woord. Want dat belooft eeuwig leven, dat beloofde eeuwig leven, dat is nog steeds zo. En daar leven we dus uit. En daar gaat het dan vervolgens ook om. Maar u weet, in die hof ging van alles mis. Dat ontken ik niet, maar iedereen, hoe vast je ook aan traditie zit, iedereen kan constateren dat de zondeval als zodanig niet veroorzaakt werd door een dame of een heer. En zelfs niet veroorzaakt werd hier in Genesis 2 of 3. Maar zonde was daarvoor al in de wereld. De vraag is sinds wanneer dan? En we hebben geen jaartallen voor. Maar het was in ieder geval voor Adam. Was het dan in een van die 7 dagen die eraan vooraf gingen? Of 6 of wat het maar was, dan moet ik u zeggen, nee, het was verder daarvoor. Maar ja, ik wilde dan toch niet al te lang bij stilstaan bij dit verschijnsel. Want ja, deze zogenoemde restitutieleer, want zo heet het officieel, is ook een goede term, die leer van een herstel. Dus die leer die gaat over dat die 7 dagen zijn van herstel, althans tot op zekere hoogte, want dat is wat restitutie betekent. Herstelling, restitutie, staan, herstelling. En daarom heet het zo, het heet niet de gap theory of zoiets. Ik geloof niet in een gap, dat is allemaal onzin. Dat doen ze alleen maar om met die opvatting af te rekenen. Maar je blijft altijd zitten met dat de zonde een oorsprong heeft voor Adam en feitelijk voor die 7 dagen. Dat weten wij tamelijk zeker. Maar ik ga het niet bespreken, maar dat weten wij tamelijk zeker, omdat het Nieuwe Testament uitdrukkelijk spreekt over het heilsplan van God, als dat tenminste een goede term is, Gods eeuwig voornemen. Dat is van voor de grondlegging der wereld, dat het lam, Christus, geslacht is van voor de grondlegging der wereld, dat het lam, Christus, voorgekend is van voor de grondlegging der wereld, en dat ook onze positie als kinderen Gods uit onze bedeling stamt vanwege een verkiezing van voor de grondlegging der wereld, waarbij het woord grondlegging zo zonder meer in al deze uitdrukkingen, net is één uitdrukking met al deze schriftplaatsen, zo zonder meer een verkeerde vertaling is. Want het woord betekent niet grondlegging, het betekent nederwerping. En we zitten met het merk, ik geef het maar voor de statistiek, want zoals gezegd, ik wil daar niet uitgebreid op ingaan. Als die term kataballo, katabole, als die voorkomt samen met het begrip wereld, dat wil zeggen zogeheten grondlegging der wereld, katabole van de kosmos, dan vertaalt men het met grondlegging. En als het woord wereld er niet bij staat, dan vertaalt men het netjes met nederwerping, want dat is wat het betekent. En als in Openbaring 12 sprake is van de draak, de Satan, is nedergeworpen, want dat staat er dat woord. En dan ga je toch echt niet vertalen met de Satan is grondgelegd of zoiets. En de grondlegging van de duivel, om zo te zeggen, dat is niet als die straks naar beneden geworpen wordt. Of zo, toch? Het is nederwerping. Kata is naar beneden en ballo, dat weet iedereen, dat is een bal. En als het een werkwoord is, is het werpen. Dat is wat het woord betekent. En het is dus nederwerping. Voor grondlegging bestaan andere woorden en die worden ook in de Bijbel en ook in het Griekse Nieuwe Testament gebruikt. Maar als men daar niet in gelooft, in nederwerping der wereld, dan moet men het op een of andere wijze dus wegvertalen. Ik heb het niet over kwade trouw, ik zeg gewoon, als men daar niet in gelooft, dat niet weet of niet ziet, dan moet men die uitdrukking anders vertalen. En als je pech hebt, komt die andere vertaling zelfs nog in je woordenboeken terecht ook. Ten onrechte. Maar die dingen gebeuren, zeker met de Bijbel. Maar wij hebben van doen met één zondeval, die heeft plaatsgevonden eerder. Dat was de zondeval van Satan. En voor, die heet dan sindsdien Satan, want Satan betekent zoveel als dat wat afwijkt. Als je moeite doet, dan vind je, kun je in het woord Satan het begrip scheiding terugvinden. Dat is wat het betekent, het woord. Ik zal het één keer zeggen en ik probeer dat niet meer te doen de volgende keren. Satan, dat hangt samen met het Engelse shit en met het ons woord scheid. Het kan me niet schelen of je dat met een korte of een lange ei schrijft, of met een D of met een T aan het eind, want daar is geen verschil tussen. Het betekent scheiding, het betekent afscheiding enzovoort. En als je het negatief opvat, betekent het wegwerpen, wegdoen. En als je het minder negatief wil zien, oké, dan is het een andere route gaan. Hier scheiden onze wegen. En dan zeg je, oh shit. Maar dat mag je niet zeggen natuurlijk, zeker niet op zondag. Maar doe maar. Zulke woorden. Maar die woorden, ook in het Nederlands en in het Engels, komen gewoon uit het Hebreeuws. Uit de meest oorspronkelijke menselijke taal. En het woord Satan heeft die betekenis. Men vertaalt het dan netjes met tegenstander, maar het is eigenlijk degene die afscheid nam. Heb je dat? Die, nou, niet plechtig afscheid nam, die gewoon zegt, maar ik ga hier linksaf. Dat was niet recht. En dat is het dan ongeveer. Mijn probleem is dat ik moet daarover spreken, maar de Bijbel zelf vertelt daar niet al te veel over. Dat is een goede reden voor. De Bijbel gaat niet over de tegenstander. De Bijbel gaat over wie God is en wat God doet. Maar aangezien het werk Gods een werk is tot herstel. En dus een herstel van de scheiding die ooit iemand gemaakt heeft, om zo te zeggen. Betekent het dus ook dat degene die scheiding, Satan heb ik het dus over, die scheiding tot stand bracht, dat die wel genoemd wordt en bij gelegenheid ook even naar boven komt, om zo te zeggen. Dus bij gelegenheid hangt hij dan in die boom, zoals in, ja, ik vind het een leuke plek, hangt hij dan in die boom, in die hof van Eden, en dat is het dan. En dat levert grote consternatie op. Onderweg namelijk in de auto hier naartoe liet ik mij nog ontvallen. Iets als, kijk, mensen gaan wel op zoek naar God en vragen naar God en willen wat van God enzovoort. Maar ik wacht op het televisieprogramma. Dat komt gegarandeerd ooit wel een keer natuurlijk. Het televisieprogramma Op zoek naar de duivel. Maar dat men in God gelooft is nog één ding, maar dat men in de duivel gelooft. meen zelfs dat officieel van pauselijke wegen ook zoiets gezegd is van, nou ja, nee, maar die, dat bestaat niet. In ieder geval, men heeft daar de hel of dodenrijk ook al afgeschaft. Dat werd wel tijd, want ze moesten eerst nog van het vagevuur af trouwens. Maar hadden ze zelf uitgevonden en dan, dat kun je moeilijk wegdoen dan, hè. Daarna is het zelf gemaakt, hè. Maar goed, maar dat blijft een problematisch ding. En ik pleeg te zeggen dat als men, en ik meen dat, als men op zoek gaat in deze wereld naar God, dan vindt men de duivel. Maar ja, we hebben met twee van doen. Ik zei niet twee goden, ik noemde alleen het telwoord, want ik weet niet wat ik erachter moet zetten. We hebben met twee heren van doen. En niemand kan twee heren dingen, zei de Heer Jezus. Als je de een dient, dan gaat het ten koste van de ander en andersom. Je kunt de een dienen, de ander haten, of hoe dat maar geformuleerd is dan. Maar het zijn er twee. En de Heer zei ook trouwens, de Heer Jezus, wie niet voor mij is, is tegen mij. Hoewel hij ook ooit zei, wie niet tegen mij is, is voor mij. Maar dat is zwart-wit, ik hou daarvan, dat is in ieder geval duidelijk, dat contrast. Maar wat daarmee ook gezegd wordt, is dat je moet oppassen dat je niet bij de verkeerde terechtkomt. Want die duivel, die slang, want zo wordt hij ons voorgesteld in Genesis 3. Ja, dat is de... Oké, hij is de personificatie, de verpersoonlijking, om het nog langer te maken. Hij is de personificatie van het kwaad. Maar het neemt niet weg dat hij in de Bijbel beschreven wordt als iemand. En of het woord personificatie dan eigenlijk wel terecht is, dat is een taalkundige kwestie, dus daar ga ik niet op in. We moeten het er maar even mee doen. Maar als God de verpersoonlijking is van het goede, als je dat kunt zeggen zo, dan taalkundig bedoel ik nog steeds, dan is de duivel de verpersoonlijking van het kwade, de tegenkant daarvan. Begrijp je me goed? Waar wij mee van doen hebben in het algemeen, over heel de wereld, maar ook in ons land, is met de idee van het zogenoemde dualisme. Nou is dat een verzamelbegrip waar sowieso oeverloos over gediscussieerd wordt, over wat eigenlijk de inhoud van het begrip is, maar dat is niet zo moeilijk. Wat het betekent is dat alle dingen een andere kant hebben. En niet alleen de medaille. Er is altijd ergens iets anders. Ik bedoel, je kunt zeggen, God is de verpersoonlijking van het goede. Of gewoon, Bok Dobriest was het ook weer. Hè? God is goed. Ja, dat mogen dan zo zijn. Maar het impliceert dat er ergens ook het kwade is. En als God iemand is, dat het kwade ook iemand is. En als je zegt God is licht en in hem is gans geen duisternis, zoals Johannes het formuleert, dan betekent het dat er wel duisternis bestaat, toch? En zo verder. En ook in de Bijbel kom je zoiets tegen, want dan mag je, daar heb je dan weliswaar de boom des levens. En als je daarvan eet, dan leef je in eeuwigheid, want dat staat aan het einde ongeveer van in vers 22 van Genesis 3. Maar aan de andere kant heb je dan ook de boom der kennis des goeds en des kwaads. En als je ten dagen dat je daarvan eet, zul je de dood sterven. Dat was 2 vers 17. Het heeft een tegenkant. En als God de mens maakt en het is een man, dan blijkt het toch nog, al duurde het even, blijkt het toch ook een vrouw te zijn. Dat is het alternatief, het dualisme. Je hebt het goede en het kwade, het licht en duisternis en zonde en gerechtigheid en hoe dat maar heet mag. En er bestaat een theorie, een leer, dat wilde ik zeggen, die zegt dat deze beide dingen, goed en kwaad, licht en duisternis en wat het dies meer zei, dat die allemaal deel uitmaken van de schepping, dat wij leven in een dualistische wereld, zodat de wereld bestaat uit die twee kanten. Je hebt het voorjaar en je hebt het najaar. Je hebt de tijd van er komen blaadjes aan de boom, je hebt de tijd ze vallen er weer af en al dat soort zaken. En zo heb je ook zonde en gerechtigheid, maar het idee is dan dat dat allemaal afkomstig is van één en dezelfde schepper, die niet alleen de rechtvaardigheid brengt en rechtvaardig oordeelt, maar van wie ook de zonde afkomstig is. Ze vertellen u dat niet graag met een Bijbel open voor zich, maar ze vertellen het je wel. Echt wel. Dat doen ze heel voorzichtig over en op een manier van, ja, dat weten jullie nog niet, jullie zijn zover nog niet, maar daar kom je wel een keer achter. Maar als je bereid bent te luisteren, dan willen wij je wel vertellen wat wij geleerd hebben, al. En dat is dat God ook de zonde gemaakt heeft. Nee? En die schiet dan soms in de lach, soms ook niet, maar soms vind ik het heel ernstig, soms schiet ik inderdaad de zonde gemaakt. Hoezo de zonde gemaakt? Als het zonde is, is het mis. En dat maak je niet. Daar hoef je ook geen moeite voor te doen. Dat kost ook geen energie. Dat kan niet gemaakt worden. Duisternis ook niet. Duisternis is het ontbreken van licht. Licht kost energie. Duisternis niet. Als duisternis energie kostte, dan moesten wij van de overheid of van die milieubeweging, moesten we altijd het licht aandoen. Omdat de duisternis zoveel kost. Duisternis wordt niet gemaakt. Duisternis is het afwezig zijn van wat gemaakt is. Licht namelijk. Heb je dat nog? En zonde, ja, dat is met recht afwezig zijn. Want zonde, dat weet u, ik zeg het altijd in het Nederlands, zonde, dat is als je zonder zit, zonder, dan is het mis in afzondering, dan gaat hij ernaast. Iemand legt dan voor u uit dat in het Grieks of in het Hebreeuws zonde betekent doelmissen. Dan moet ik u zeggen, nou, dat is niet het Grieks, het Hebreeuws, dat is het Nederlands ook zo hoor. Alleen wij kennen onze eigen taal niet eens, dus laten we het maar niet hebben over Grieks en Hebreeuws. Als het zonde is, is het mis. Weet u wat zonde is? De koffie daar op de grond gooien. Dat deed ik net. Maar dat is zonde. Dan is het mis. Dat is geen scheppingswerk. Dat werd gedaan in de keuken toen de koffie gemaakt werd en ingeschonken enzovoorts. Dat zijn twee tegengestelde handelingen die je niet wil. Dus kom mij niet aan met het idee, God heeft dat allemaal gemaakt. Maar ze proberen het je wel te vertellen hoor, overigens. Dat zo is, hebben er ook teksten voor gevonden. Bij gelegenheid, bijvoorbeeld in Jesaja, ik meen dat het Jesaja 42 is. Maar dat is het niet, het is Jesaja 45, waar dan staat dat hij zegt, ik schep het kwaad. Jesaja 45 is dat. In vers, even kijken, dus vers 7, vers 6. Vers 6 zegt de Heer, buiten mij is niemand, buiten mij is niets. Ik ben de Heer en niemand meer, ik ben God. Buiten mij is geen God. En hij zegt, ik formeer het, vers 7, ik formeer het licht en schep de duisternis. Ik maak de vrede en schep het kwaad. Ik, de Heer, doe al deze dingen. Let op dat het woord zonde überhaupt niet gebruikt wordt. En vervolgens moet je die tekst niet lezen zoals ik het nou deed, hè. Je moet gewoon dit lezen in zijn verband. En het verband is dat van dat Israël weliswaar ooit in ballingschap zou geraken, zou gebracht worden door de Heer zelf, de Assyrische ballingschap en de Babylonische ballingschap, maar dat God ook iemand verwekken zou met de naam Kores, vers 1, die wij kennen als Cyrus, want zo spreken wij het uit als we het Nederlands het opschrijven in onze geschiedenisboekjes. Kores, het Griekse uitspraak is Kores. Maar goed. Cyrus, Kores, zou de Heer verwekken. Dat is namelijk degene die wij kennen later uit Daniel, maar dan ben je 150 jaar verder naar Jesaja of zo. Die we kennen als de Kores de Pers, de Perziaan. Dat was de eerste koning der Perzen. Na de ondergang van het Babylonische Rijk, waar Israël in ballingschap was, en Kores de Perziaan gaf de Joden, eigenlijk alle Israëlieten, toestemming om terug te keren naar Judea, dat wil zeggen Jeruzalem en omgeving enzovoorts. En de Heer kondigde het aan 150 jaar tevoren met de naam erbij zelfs en laat via Jesaja weten wat hij doet. Hij zegt, ik maak het kwaad, ik breng je namelijk in ballingschap, ik ga je kwaad doen. Maar ik ga ook het goede doen. Ik doe beide. Ik breng je in duisternis, maar ik breng je ook weer terug naar het licht. Enzovoorts. Maar dit gaat niet over de oorsprong van de zonde. Het gaat hooguit over de oorsprong van de dingen die Israël overkomen in hun staatkundige positie. Namelijk dat een einde zou komen aan eenmaal de gouden tijd, de gouden eeuw. Gouden eeuw van Israël, dat beide huizen van Israël, beide koninkrijken, terecht zouden komen in ballingschap, in de verstrooiing, dat het land zou braak liggen, maar de Heer zou hem daar ook weer uit terugbrengen bij gelegenheid. Dat is waar het over gaat in deze hoofdstuk. Er heeft niks te doen met de oorsprong van de zonde, maar dit vers gebruikt men daarvoor. En dan heb je een eventueel Jesaja 54, want die wordt er ook voor gebruikt, want dit was natuurlijk ook een beetje zwak, hè, dat begrijpt u. Dus we zoeken er nog een, Jesaja 54, vers 16. Maar er staat feitelijk precies hetzelfde. Boven het hoofdstuk Jesaja 54 ziet u staan de toekomst van Sion. Het gaat over hetzelfde als in Jesaja 45, gaat over ooit een terugkeer uit de ballingschap en een herstel van Israël als staat, dus ook als natie. En in dat verband staat er in Jesaja 54, vers 16, ik heb de smid geschapen die de kolen in het vuur opblaast en die het instrument voortbrengt tot zijn werk, ook heb ik de verderver geschapen om te vernielen. En dat is het. Gaat om precies dezelfde dingen, namelijk zegeningen voor Israël, maar ook vloek over Israël bij verschillende gelegenheden. Maar het heeft niks van doen met de oorsprong van het kwaad. Laat staan dat zonde een schepping op een of andere wijze zou kunnen zijn. Dat is een leer die komt uit de Oosterse mystieken, dat wil zeggen boeddhisme, hindoeïsme trouwens ook eigenlijk. Maar goed, maar ook daar waar men helemaal geen God erkent, heeft men dat idee. Wij leven in een wereld, daarin vind je goed, daar vind je kwaad. En die twee heeft men tegenover elkaar gesteld, alsof ze elkaar aanvullen en samen één geheel vormen. De leer van alverzoening, ook bekend als universalisme, die kent vele vormen, al of niet met bijbelteksten onderbouwd. Maar het idee is, uiteindelijk komt alles goed met iedereen. Dat is komt het universeel met het hele heelal, met iedereen goed. En de weg daarnaartoe, of sommigen hebben de gebruiken bijbelteksten daarbij, uit hun verband gerukt, zo gaat het altijd. En sommigen doen dat niet. Maar als ze die leer moeten verklaren, komen ze altijd met dit verhaal. die van een, leven toch in een dualistische wereld, dat weet toch iedereen. En ze passen dat dan zodanig toe dat de oorsprong van goed en kwaad ligt bij God. En die heeft dat allemaal zo gemaakt. En zelfs iemand als Weinreb, die u niet geacht wordt te kennen, maar misschien toch, daarom zeg ik het ook. Ook zo iemand leert dat, hè. Waarom heeft God al die ellende gemaakt voor de mens? Omdat het zo mooi is om daaruit gered te worden. Hè? Dit is zo geweldig. Ik geloof niet dat hij zegt dat God de zonde gemaakt heeft of zoiets, maar zulke woorden, de gedachtegang in ieder geval wel. Waarom is dat allemaal? Nou ja, omdat het zo mooi is verlost te worden. Waarom moeten we door een diep dal? Omdat het zo mooi is dan het tegengestelde te beleven, op de berg te zijn. En daar zijn dikke boeken over geschreven, over die filosofie. Niet omdat die van Weinreb is, maar ik bedoel, het is algemeen, hè. Hoe doe je dat met het leven? En ik heb voldoende aan Prediker die zegt, nou ja, als het goed weer is, maak er gebruik van, want morgen gaat het regenen. Er staat, na zonneschijn komt regen. Ik citeer hem nooit letterlijk. Ik roep altijd meteen, na zonneschijn komt regen. Na regen komt zonneschijn ook, maar er staat gewoon, gaat het je goed, geniet ervan, want de kwade dagen komen. En komen de kwade dagen? Oké, dan weet je dat je hoop niet moet stellen op wat de toekomst brengt, want er komen nog meer kwade dagen. En God laat het zo bestaan. Omdat je zult leren gebruik te maken van de mogelijkheden die het leven biedt. Dat is het dan. Hebben jullie dat nog tot zover? Dat is de algemene gedachte. Maar de Bijbel zegt, zo is weliswaar de wereld, maar zo hoort het niet te zijn. Want de wereld ligt, en gek genoeg, iedereen weet dat. Ik bedoel, als het over die restitutieleer gaat, dan roepen ze tegenwoordig dus de leer van Klein-Hanenveld. Wat natuurlijk volstrekte onzin is. Maar goed, laat ik me daar niet in verdiepen. Maar iedereen kan dat weten. En wat vindt u van deze? Daar sta je bij een open graf. Ik kan daar niet goed tegen. Dat frustreert mij ook altijd. En dan moet je, om een of andere reden, moeten we gezamenlijk, wie er maar staat, moeten we het Onze Vader bidden. Niet, van mij hoeft het niet, maar ja, soms moet dat dan schijnbaar. Nou ja, en daar sta je daar, hè. Geef ons hedels daar, oké. Uw koninkrijk komen, dat is dus nog toekomst, zodat het nog steeds niet gekomen is. En zodat het ook niet meevalt om hier op aarde actief te zijn in het koninkrijk. Toch? En dat je ook op aarde niet kunt bezig zijn met het koninkrijk uitbreiden, want je bidt ons zelf, uw koninkrijk komen. En u wil geschieden gelijk ook in de hemel, al zo ook op de aarde. Dat is echt nog niet zo, hoor. Moet nog gebeuren. Dan weet iedereen het ineens, maar niemand die er acht op geeft. Ze kennen allemaal de tekst uit het hoofd. Er worden nooit tekstboekjes uitgereikt, of A4'tjes, of wat het maar was. Of een projectie erbij met de tekst erop. Iedereen kent het uit het hoofd. En als ik vertel dat zo is, dan zeggen ze, ja, maar zo is het toch niet? Wat een dwaalleer. Ja, wat een gevaarlijke leer. Maar dat weet iedereen. Uw koninkrijk komt, u wil geschieden, moet nog in de toekomst zijn. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Wat betekent dat? Dat wij leven in een wereld die geregeerd wordt door de boze. U kent nog de Nederlandse uitdrukking van iets, bepaalde zaken, die zijn uit den boze, heet dat. In goed Nederlands, hè? Goed, hoor je niet veel, maar goed Nederlands is dat. Hè? Uit den boze. Niet uit het boze, uit den boze. Als het boze was, dan was het een boos iets. Boze omstandigheid. Maar het is uit den boze, en de boze dus, is iemand. Niet het is boos, maar het is hij is boos. En verlos ons van de boze, betekent dus dat er zo iemand is, die zo heet, genoemd wordt bij gelegenheid, de boze. En van heel de wereld staat in de Bijbel, die ligt in de boze. En is van de boze, verlos ons daarvan, enzovoort. Hebben we die nog? Want Satan, die figuur, die is de god deze eeuw. Dat is degene die de wereld regeert. En als iemand vraagt, hoe is het dan als er een schepper is, waarom is er dan zoveel ellende in de wereld? Wel, dat is omdat er iemand is die het zaakje door elkaar gegooid heeft, oneerbiedig gezegd. En dooreenwerpen, dat is ook ballo, maar dat is diaballo. Heb je dat? Dia, door, doorheen. En daarom heet hij duivel, want duivel is niet anders dan de verbastering naar het Nederlands van diabolos. Werpen, de dooreenwerper, dat is duivel. Het is niet hetzelfde als Satan, het is dezelfde, maar niet hetzelfde. Satan is degene die afwijkt, die wegdoet, die scheuring maakt, die een omleiding teweeg brengt. Daarom heet het in Efeze 6, meen ik. Nee, Efeze 4. Het heet de listige omleidingen des duivels. Dat is wat hij doet. Dat is van het woord Satan. Maar hij heet de duivel in het Grieks onder andere. Want dat betekent, hij is degene die de dingen dooreen werpt. De chaos. En als je chaos wil vinden, als je chaos wil vinden in het denken van de mens, weet je wat je dan moet doen? Moet je theologie gaan studeren. Dan krijg je pas chaos. Dat is chaos. Iemand zei, maar psychologie kan er ook wat van. Dan moet ik je zeggen, ja, maar dat is een jonge tak van wetenschap die daaruit is voortgekomen. Ik heb het over ouder. Langer terug. Als het gaat over een god is en wat hij doet enzovoort. Mens, daar word je helemaal stapelkrantjoren van en dat is ook de bedoeling daarvan. Daar moet je eigenlijk verder van blijven. Je moet je houden gewoon aan de Bijbel. Het is daarom wel een beetje jammer dat men de bestudering van de Bijbel ook schaart onder theologie. Maar mark my words, als een Bijbelschool een theologische school wordt, ga er dan maar af. Dan weet je wat er gebeurt. Dan vinden ze dat niet genoeg. Dan moet het vooral op een hoger plan getild worden. En moet men zich boven de Bijbel verheffen. Dan gaat de Bijbel dicht en dan gaat men zelf nadenken. In werkelijkheid plaatst men zich ver onder natuurlijk op een veel te laag niveau. Want dit is het geopenbaarde woord van God. Maar het punt is, dat wil men niet. Een mens wil zelf uitvinder zijn. Kijk, zwaartekracht, ik weet niet wat het is, dat weet ik ook, dat doet er ook niet toe. Maar zwaartekracht, men zegt ja, dat is Newton, dat zijn de wetten van Newton. Maar Newton heeft niet de zwaartekracht uitgevonden hoor. God heeft die gemaakt. En wat meneer Newton gedaan heeft, is het verschijnsel bestuderen. Naar zijn beste kunnen. En of hij eruit gekomen is, nee, maar hij heeft wel bepaalde wetmatigheden geconstateerd. Maar hij heeft het nooit kunnen verklaren. En zo verder. In Einstein en het licht en zo zullen we het ook maar niet over hebben. Maar ze hebben het niet uitgevonden. God heeft het zo gemaakt. Zie? En dat is met zoveel dingen zo. Men zou dus naar God moeten luisteren, naar zijn woord, om te weten waarmee wij van doen hebben en om de waarheid te kennen. Dat is wat onze broeder in inleidende woorden daar straks ook gezegd heeft. Waarheid is er alleen in de Heer zelf, in God zelf, en die openbaart ons zijn waarheid. En als je wat wil weten, dan zou je de Bijbel moeten bestuderen. Dat is het. En dat je daarnaast ook een heleboel andere dingen gaat begrijpen dan, ja, dat is zo. Maar of je daar blij mee bent, weet ik niet. Veel kennis brengt veel verdriet. Ik weet niet welke vertaling dit was, maar het staat in Prediker. Hè? Die zei dat. Die de dingen leert zien zoals ze echt zijn, dat brengt veel verdriet met zich mee, ja. Dat is niet het enige hoor. Als je de waarheid kent, dan brengt dat ook blijdschap, overigens. Maar vooruit. Maar Satan, ik weet, zelfs zijn bestaan wordt ter discussie gesteld. Zo bestaat hij wel echt, of is dat gewoon maar een... nou ja, er is een naam voor me die ontschiet mij, maar heeft men een abstract begrip getekend in een bepaalde gedaante. Ik moet u zeggen, de Bijbel beschrijft de Satan als iemand. Als een persoon, dat is misschien te veel gezegd, maar zo zouden wij het normaal formuleren. De Bijbel, heb u een pen die schrijven kan? Want ik ga die teksten niet opzoeken, maar ik noem ze. De Bijbel beschrijft hem als een persoon. Als iemand. In 1 Korinthe 21, vers 1. Dan kunt u dat zelf nazoeken. Iemand. 1 Korinthe 21, vers 1. In Job 1, vers 6 tot 12. En in Job 2, vers 1 tot 7. Overleg in de hemel. Want de Satan woont tot vandaag in de hemel, is een hemelswezen. Volkomen in strijd met de christelijke traditie, maar niettemin is het zo. Hij woont in de hemel. In Psalm 109, vers 6. En in Zacharia 3, vers 1 en 2. Daarna in 1 Petrus, dat is het Nieuwe Testament dus ineens, 1 Petrus 5, vers 8 en 9. En vervolgens tot ons genoegen in Openbaring 12, vanaf vers 7. Want daar wordt hij uit de hemel geworpen. Wordt hij uit de hemel geworpen. Openbaring 12. Als iemand. En verder weet iedereen natuurlijk dat de Heer Jezus behandelt hem als iemand, als een persoon. Dat weet ook iedereen, want dat vind je in de zogeheten geschiedenis van de verzoeking in de woestijn. Dat is in Matthäus 4, vanaf vers 1. En ook in Lucas 4, vanaf vers 1. Jezus behandelt hem als iemand. Zo ook in Handelingen 10, vers 38... In Johannes 3, vers 8. Vervolgens opnieuw Openbaring 12, vers 7 tot 12. Maar ook Openbaring 13, vers 1 tot 4. En tot slot Openbaring 20. Vers 1 tot 10, waar hij alsnog gevangen wordt en geworpen wordt in de afgrond en voor 1000 jaar en wat het maar was. Daarna kom ik bij de apostelen die waarschuwen voor Satan als voor iemand, een persoon, en anders één wezen. Ik noem u Efeze 4. Ik zoek hem ook op. Efeze 4, vers 27. Waar staat, en geeft de duivel, de dooreenwerper, geen plaats. Met daaronder nog enige schriftverwijzingen. En die zijn volkomen terecht. Kom ik zo op. Geef de duivel geen plaats. En de duivel geen plaats geven betekent in de praktijk, of houdt in de praktijk in, dat men als gelovige, want het wordt aan gelovigen geschreven, dat men probeert, voor zover in vermogen ligt uiteraard, maar dat men probeert zijn leven op orde te hebben. Zijn leven te leven langs Bijbelse richtlijnen. Want als men zijn leven zodanig inricht dat het ingewikkeld wordt, heeft de duivel daar belang bij. Die wil graag dat je verdwaalt in je eigen omstandigheden. Ik ken mensen die hebben hun leven niet op orde, die weigeren ook om het op orde te brengen. Ik kan geen voorbeelden geven dus. Dat kan ik niet maken, maar ik ken ze. En dat gaat dus niet goed. Contact met die mensen is moeilijk, het is altijd ingewikkeld. Ze hebben iets te verbergen, ze leiden een dubbel leven, weet je veel wat. Maar ze hebben het niet voor elkaar. En komt nooit verder. Ze hebben dikwijls ook hulp nodig. Hangt er vanaf over wie we het hebben, maar sommigen hebben uitdrukkelijk hulp nodig, anders loopt het finale uit de hand, enzovoorts. En dat gaat dan niet alleen, gaat dan bovendien ook nog ten koste van degene die hun hulp moeten verlenen, dikwijls. Maar zo werkt de duivel nou eenmaal. Hè? En als wij onze levens op de orde hebben, stuurt hij iemand op ons pad die zijn leven niet op orde heeft, zodat we alsnog betrokken raken in de chaos, de doolhof van iemands anders bestaan. Ja, en ik bedoel gewoon broeders en zusters dus, hè? Want het andere daar, ja, dat is, dat ligt ver bij ons vandaan eigenlijk. Dat zijn degenen die buiten zijn. Daar kan je ook mee te maken krijgen natuurlijk. Maar daar dacht ik niet specifiek aan. Geef de duivel geen plaats. En dus staat het, die gestolen heeft stelen niet meer, maar arbeiden liever, werkende dat goed is met de handen, zodat hij voor zichzelf kan zorgen en misschien ook nog voor anderen, want dat staat erachter. Geen vuile reden ga uit uw mond. Let op wat je zegt enzovoort. Hou het netjes, hou het recht. En zijt jegens elkander goede tieren, barmhartig vergevende elkander enzovoorts. Want voordat je het weet, kom je terecht in allerlei conflict situaties, zodat je aan de waarheid en aan de Heer helemaal niet meer toekomt. En soms ben ik heel cynisch, want ik moet het soms even kort zeggen, en soms denk ik dat nogal wat prediking erop gericht is om juist ons te betrekken in allerlei conflict situaties van ons eigen leven en ons voor te houden de vraag of we dit wel goed doen of dat wel goed doen, of we niet ergens nog onbeleden zonde hebben, of we ergens niet nog zus of zo iets hebben, en dan gaan we naar huis met dat gedachte, zouden we mij ook nog wat wezen, en dan ben je de Heer al kwijt hoor. Dan ben je al afgeleid van de waarheid, dan raak je verzand in je eigen ellendige bestaan. Zeg maar. En daar kun je hulp bij krijgen daarbij. Hè? Zodat je daar vooral goed in vast blijft lopen. Gaan ze bij je op zoek naar waar de problemen zitten. En waar je dacht dat je helemaal geen problemen had, wijzen zij aan waar het probleem dan wel zit. Hè? Ja, en dat. Soms noemen ze dat ook nog pastoraal werk. Ik ben het serieus hoor, wat ik nu zeg. Het is verschrikkelijk. De mens moet niet op zichzelf zien. Je moet op de Heer zien. En wat je eigen leven betreft. De bedoeling is om het redelijk simpel te houden. Dat geeft niet meevalt in onze samenleving. Geef ik meteen toe. Maar daarom zeg ik het ook natuurlijk. Als het makkelijk was, hoef ik het niet te zeggen. Geef de duivel geen plaats. Goed. En dan hoofdstuk 6. Want we zijn hier nou toch. Hoofdstuk 6. Vanaf vers 10. Nou, dat eerst uiteengezet is hiervoor en in de tussenliggende schriftplaatsen van Efeze 4 en 5 en het eerste deel van ons succes. Dat wij vooral nederig zouden zijn. Bescheiden, nederig. Staat er in vers 10 van ons succes. Voorts, als we dat gehad hebben. En als dat besproken is en ons op het hart is gedrukt, voorts, word krachtig in de Heere en in de sterkte zijner macht. Daar staan drie woorden voor kracht dus, hè. Kracht, sterkte, macht. Word krachtig in de Heere En dan komt er meteen beeldspraak, verzameling metaforen, inhoudende doet aan de gehele wapenrusting Gods. Ik heb geen Van Helboort bij me, anders dan krijgen we natuurlijk het schild des geloofs en wat het maar wezen mag allemaal. En het borstwapen der gerechtigheid en het schoeisel van het evangelie des vredes en het zwaard des geestes en wat het maar was allemaal. Maar het gaat mij alleen om deze, doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan. Ik vind het een mooi woord in het Nederlands ook, staan, met een lange A. Want het woord betekent staan, blijven. Stand houden, staan. Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige, daar komt hij dus, hè? Het was dus toch Efeze 6, tegen de listige omleidingen, afwijkingen, afscheidingen, tegen de listige, let op het woord listig, de slang was listiger dan alle gedeelten des velds. In hoofdstuk 4 ging het al om listiglijk tot dwaling te brengen, in 4 vers 14. Maar hier staat, doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen, dat goed gekozen woord, de omleidingen des duivels, de doorheenwerper. Hij doet je verdwalen in je leven, in je opvattingen, in de wereld, in je bestemming, enzovoorts. Zodat je niet weet waar je vandaan komt, maar ook niet weet waar je terecht zult komen. En dat is kenmerkend voor nogal wat religie, nee, voor alle religie. Je weet nooit zeker of het goed komt. Ik heb me dat eens laten uitleggen door broeder Avakti uit Staphorst, op Urk wel bekend. En die zei, kijk, als je in mijn omgeving aan iemand vraagt of hij behouden wordt, in de hemel komt of wat dan ook, dan zegt hij, ja, dat weet ik niet, dat kan je niet weten, als God het wil. Hij zegt, maar waar ik vandaan kom, uit Irak en Iran en waar hij maar vandaan komt, is nog een Koerd ook nog. Dus uit een Arabische wereld, islamitische wereld, zegt hij, als je taal vraagt, krijg je hetzelfde antwoord. Als Allah het wil. Je moet wel uitverkoren wezen. Alleen dat zegt men daar zo niet. Maar dat is het wel. Als Allah het wil, wel. En als Allah het niet wil, niet. Ja, dat weet je niet. Dat kan je niet weten. Men weet het niet. En dat geldt voor al die andere religies ook. Het is precies hetzelfde verhaal. Ze weten het nooit zeker. Ja, wij wel. Maar wij zijn toch niet religieus? Wij zijn gelovig. Maar goed. Maar daar gaat het me niet. Waar het me wel om gaat is staan tegen de listige omleidingen des duivels. Wij worden als kinderen Gods geacht te staan. In de genade. Romeinen 5. We hebben de toeleiding tot deze genade in welke wij staan. Romeinen 5. Wij staan in de vrijheid. Dat is Galaten 5, denk ik. Eveneens. De eerste verse staat dan in de vrijheid waarmee Christus u vrijgemaakt heeft, enzovoorts. Toch? Wij staan. Bovendien, wij lagen ooit en de Heer heeft tot ons gezegd, sta op. En sindsdien zijn we opgestaan en staan wij. En er is er één op uit om ons omver te werpen, dat is niet de Heilige Geest, die ons doet vallen, voorover, achterover, linksom, rechtsom. Sommigen denken dat. Zeg, als je dat wil leren, dan moet je gaan surfen. Maar, hè, ik ken iemand die ging altijd surfen, zeg, en lukt het een beetje? Hij zei, nou, surfen niet, maar duiken kan ik nou. Voorover, achterover, linksom, rechtsom. Maar goed, laten we er maar grap over maken. Nou, ik dan. Nee, de Heilige Geest, God Christus, richt ons op. We staan op. En het is de duivel die ons omverwerpt. En hier staat, laat ons stand houden. Wij moeten blijven staan tegen de listige omleidingen des duivels. Want het is de duivel die ons probeert omver te werpen. Ik geef u even tijd om dat in verband te brengen met wat ik zojuist allemaal gezegd heb. En de conclusies laat ik geheel voor uw rekening dan daarbij. Maar het is de duivel die ons probeert omver te werpen. En de bedoeling is dat wij blijven staan. En dat kan. In de kracht, sterkte, zijner macht uit vers 10. Die van de Heere namelijk. Of kortom door de wapenrusting Gods. Want, vers 12. Want wij hebben een strijd. Niet dat wij uitgezonden zijn in een aanvallende strijd, niet attackerend. Sommigen denken dat wij het rijk van de duivel moeten aanvallen. En dan, dat we sjaaltjes moeten uitdelen op het strand van Zandvoort. Ik vind het is lang geleden, broeders en zusters, maar dat is praat van een oude man die wat meegemaakt heeft, maar doe maar. Hè. En de wacht houden voor de abortusklinieken en wat moesten we ook nog maar meer allemaal denken dat we daarmee de duivel konden bestrijden. Wat een dwaasheid. Die vindt het geweldig dat we zulke dingen doen. Vindt die prachtig dat we betrokken zijn bij dingen die absoluut onbelangrijk zijn, want ze hebben niks van doen met de zaligheid en behoud van de mens. Dus die vindt het prachtig als we ons bezighouden met de verbetering van de wereld. Kan niet schelen wat daaronder verstaan moet worden, die verbetering. Hij vindt het trouwens ook prima dat we daar onze tijd aan besteden om te discussiëren over wat dan wel beter is en wat niet. Over Zwarte Piet en Sinterklaas en of de obere zwart mag zijn, dat mag tegenwoordig ook niet meer. Hoezo discriminatie? Ik vind het zulke rare onzin allemaal. Maar goed. De duivel vindt het geweldig dat we ons daarmee bezighouden. Dus als u nou niet weet waar ik het over heb, gefeliciteerd. Dat hoeft ook helemaal niet. Zolang we ons maar niet bezighouden met wat God ons openbaart in zijn woord. En ook wat God ons openbaart over wie de duivel is en wat hij doet. Het is niet maar God die wat doet, het is de duivel in het algemeen die wat doet. Daarom blijf ik volhouden, als je in de wereld op zoek gaat naar God, kom je bij de duivel uit. Sorry, maar ik hoor het de man, ik slik nog net op tijd zijn naam in, die man uit Enkhuizen, ik hoor het hem nog zingen, zijn hand zal beslissen of er oorlog komt of niet. Nou, dat is de duivel, hoor. Die dat beslist. Of dacht u dat het God was die Hitler aan het werk gezet had in de tijd, of zo? Nee, maar goed, maar wel de Engelsen en de Amerikanen. Oké. Het schiet niet op zo, hè. Wie regeert de wereld? Er zijn mensen die denken ook dat God daarboven zit te kijken wie die nou eens zal laten overlijden. Wie die nou weer aanwijst, die op tijd, die nu. Want ook christenen schijnen te denken, je gaat als het je tijd is en als je tijd niet is, ga je niet. Enzovoort. Ik denk dat God zich daarmee bezighoudt. Mijn Bijbel zegt, de duivel is degene die het geweld des doods heeft. Dus zoek dat dan maar eens uit. Daar is niet het laatste mee gezegd. Nee, ik weet, het zal geen haar van je hoofd vallen. Als God het niet wil namelijk, dat er een haar van je hoofd valt, dan blijft ja er gewoon op staan, broeder. Ja, het is. Ik zie iemand denken, ik heb er nog 3. Dus, oh. Toen maar. En ik had altijd de scheiding in het midden, dus dat is toch wat lastig dan. Maar, toch maar weer. Je moet van de. Ja, ik zie u wel een beetje verkrampen, maar daar moet je vanaf van. Dat leert de Bijbel niet zo. Nee, de Bijbel leert inderdaad wat wij zingen, veilig in Jezus' armen. Beter trouwens, safe in Jehovah's keeping. Dat ligt op een wat hoger niveau en dat lijkt me ook beter. Maar we hebben iemand die voor ons zorgt, bij wie wij veilig zijn voor de eeuwigheid, voor de lange termijn, voor onze zaligheid als zodanig. Dat is waar. Maar dat is het dan. Maar de werking van de zonde, van het verderf, ja, dat is een gevolg van de zonde. Dat is de zonde en daar zijn wij in de praktijk niet van verlost. Wij zijn wel verlost van de zonde, maar dat is van de heerschappij van de zonde. Dat wil zeggen, wat er ook met ons gebeurt, en zelfs als wij zouden komen te overlijden, wat trouwens toch redelijk gebruikelijk is, moet ik u zeggen, maar zelfs als dat gebeurt, dan nog is dat niet het einde van alles, want de dood heerst niet meer. Dat wil zeggen, er is een grotere, sterkere macht dan de dood in onze levens. Maar dat wil niet zeggen dat die werking van de werk van de verdervende dood er niet meer is. Er is alleen iets groters, iets sterkers bijgekomen, enzovoort. Maar al wat er misgaat in de wereld, ja, alles wat misgaat, mis, dat is zonde. Dat is wat het woord is, dat is wat het woord betekent, dat is het woord, dat is, enzovoort. En dat komt bij de duivel vandaan en wij zijn eraan gewend dat er van alles misgaat. Maar, nee, maar het punt is, dat is al zo van voor de zeven dagen uit Genesis 1. En dus zeg ik, nou ja, als je die dingen geleerd hebt uit de Bijbel... dan vertaal je Genesis 1 vers 2 met en de aarde was woestheid en ledigheid en duisternis geworden. Wegens de werking van de afgrond. Dat woord werking, dat is nee, het aangezicht. Het woord staat niet eens in de tekst meer. Dat hebben ze weggelaten bij de vertaling. Dat betekent aanschijn, gelaat. Wegens de verschijning, de werking van de afgrond, duisternis. Enzovoort. Het is allemaal weggelaten. Omdat men ervan uitging dat het ging over de oorspronkelijke schepping. Maar het is niet zo. Er is intussen wat gebeurd. En wat daar intussen gebeurd is, heeft van doen met deze figuur, die, waarvoor wij dus gewaarschuwd worden. Hier in Efeze 4, Efeze 6, met grote nadruk, waar staat, want we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed. Waar heb je me vooral goed? We hebben de strijd tegen vlees en bloed. Maar daarom is de zin niet af. We hebben strijd tegen, natuurlijk, vlees en bloed. Maar het punt is dat vlees en bloed wordt geregeerd, gestuurd, beïnvloed, geïnspireerd, klinkt weer zo mooi, maar het is het helemaal niet. Want we hebben van doen met spirit, maar niet met Holy Spirit. Hè? Wel eens met spiritus, maar niet sanctus. Hè? Het is, zijn boze geesten. En die werken door vlees en bloed. Dat is wat hier staat. We hebben de strijd niet tegen, niet maar, niet slechts. Niet tegen vlees en bloed, dat ziet er misschien zo uit, dat denk je misschien, maar het is niet zo. En daarom, ook de prediking van het evangelie, de kracht Gods tot zaligheid voor ieder die gelooft, heeft geen belang, geen baat bij al die menselijke overleggingen die zeggen hoe je iemand moet benaderen, hoe je een mens kunt manipuleren en hoe je rotzooi aan een mens kan verkopen die het trouwens niet nodig heeft. Heb je dat nog? De leer die zegt hoe je ijskasten kan verkopen aan Eskimo's. Dat is niet voor mij die uitdrukking, maar die had ik wel even bij de hand. He? Heb je dat nog? Die marketing van hoe je de mensen moet benaderen. En wat je ze moet zeggen en dat je eerst met ze moet aanpappen en dat je eerst vriendelijk met ze moet worden. En als je ze dan zover hebt dat je een beetje maatjes geworden bent, dan moet je ze met zachte dwang over de streep trekken en vragen of ze niet eens een keer mee willen naar de kerk of weet je veel waar naartoe. Naar de koffiebar van Youth for Christ bedoel ik. Bestaan die nog eigenlijk? Echt wel? Ik wil zeggen, als je in Amsterdam naar een koffiebar vraagt, kom je niet bij Joost Kruis terecht. Ja, maar goed, bovendien krijg je nooit koffie. Maar doe maar. Maar zoiets, ik bedoel, ik geloof daar niet. Dit is verkooptechniek. En dat is politiek, hoe je mensen moet manipuleren. Ik geloof er echt niet in. Waar ik in geloof is in de kracht van het woord van God. Zo zonder meer. En dat is zwart-wit. Dat is waarheid die niet, waar je niet mee moet sjoemelen. Ik ben van mening dat als je probeert langs allerlei tactieken de Bijbelse boodschap aanpast enzovoorts, dan doe je het woord van God en de kracht daarvan onrecht. Wij proberen niet mensen een filosofie, een levensbeschouwing, een opvatting, laat staan een religie bij te brengen, over te halen van kom toch bij ons. Ben je ontevreden over jouw God? Probeer de ons eens, of zoiets, dat soort cretologie. Dat bestaat allemaal hoor, echt wel. Ik geloof er niet in. Natuurlijk bestaan er methoden van evangelisatie. Dat is waar, ja, bestaan. Kun je op allerlei manieren doen. Dat vind ik allemaal prima, als je de boodschap maar niet verandert. Er is maar één boodschap en maar één waarheid, enzovoorts. En voor de rest, we hebben van doen niet maar met die mensen die te manipuleren zijn. Het is een strijd. Ik weet nog dat mijn moeder na verloop van tijd een keer tegen mij zei, heel lang geleden, die zei, ja, dan hoor ik jou spreken op die bandjes, maar het lijkt, je praat alsof je aangevallen wordt. Of in de strijd terecht ben gekomen. En ik heb meteen gezegd, ja, dat is ook zo. Dat is de situatie ook, in de praktijk. Dat je van doen hebt met mensen die het niet horen willen en die hun tegenwoorden klaar hebben. En die het op voorhand niet met je eens zijn, omdat, weet ik veel, je gezicht bevalt ze niet of weet ik veel wat. Het is altijd wel iets waar ze bezwaar tegen maken enzovoort. En dus willen ze niet horen. Het is altijd een strijd. En dat komt omdat het niet maar is tegen vlees en bloed. Ga maar niet om mensen te overtuigen ergens van. Je hebt van doen met veel sterkere krachten. Met de werking van de duivel. Dat is het gewoon. En dat is een tamelijk ongrijpbaar iets. Maar het is echt actief aanwezig. En soms kun je het voelen. Ik ben er niet zo heel gevoelig voor, moet ik u eerlijk zeggen. Maar soms wel. Soms kun je het gewoon voelen. Wat dat is, ik ga er liever niet op in. Ja, wat dat is, dat zijn geestelijke krachten die er nou eenmaal zijn. Zie? We hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten. Let op de herhaling van die termen uit hoofdstuk 2. Dat is op zich hoofdstuk 1 is het nog. Dat is op zich positief, want daar staat dat God Christus gezet heeft in vers 21, ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt. Maar hier in hoofdstuk 6 staat dat wij de strijd hebben tegen de overheden en machten, tegen de geweldhebbers deze wereld. Lees hem nog even met me mee, vers 12, even nauwkeuriger. Daar staat, we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden. Dat is hoog, hè? Overheden, hoger maar. Overheden, tegen de machten, tegen, en dan komt het woord tegen niet meer, en dat betekent dat de volgende uitdrukkingen allemaal bij elkaar horen. Tegen de geweldhebbers deze wereld der duisternis. Dat wordt allemaal bij elkaar, met maar één keer tegen. Het is dus een opsomming van drie. Namelijk tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers deze wereld der duisternis. De woorden deze eeuw vervolgens staan er niet. En als u een nieuwere vertaling hebt, dan staan ze er echt niet. Maar ze horen er niet te staan. Het staat niet in de grondtekst. En dan staat er nog een keer tegen. Namelijk tegen de geestelijke boosheden in de lucht. En dat is dan de vierde. Dus die uitdrukking luidt: de geweldhebbers deze wereld der duisternis. Als je hem iets zwakker leest, dan staat het dus tegen de geweldhebbers deze duistere wereld. Dat zijn de de machthebbers van deze duistere wereld. De wereld is in duisternis en de geweldhebbers, de machthebbers, doen hun best om het ook duister te houden. En dus het licht te onderdrukken en dus de waarheid te onderdrukken. Maar ja, nou zeg ik iets wat gewoon zwart op wit staat in Romeinen 1 vers 18 en wat er verder volgt. Want daar staat dat de wereld, de waarheid, ligt toch? De waarheid in ongerechtigheid ten onder houdt. Maar daarom las ik hem even langzaam met u, want hier staat het dus ook. Het is een per definitie duistere wereld. En wat machthebbers doen, is de waarheid verbergen. En ik heb het over de waarheid die van het woord van God. Maar wij zitten zelfs met het merkwaardige verschijnsel dat vervolgens, maar ook dat staat eigenlijk in Romeinen hoofdstuk 1, dat vervolgens op alle niveaus waarheid onderdrukt, vermeden, bestreden wordt. Ook daar waar het helemaal geen enkele zin heeft, maar het gebeurt wel bij het belachelijke af. Dan kom je toch bij de psychologen terecht, denk ik, eigenlijk in de psychiatrie. Want er zijn mensen, die noemen ze tegenwoordig cliënten, maar het zijn patiënten die overal over liegen. Per definitie, altijd. Kent u dat? Nee? Mooi zo. Maar het is wel zo. Die zijn er. Die altijd liegen. Die altijd hun eigen verhaal bedenken. Leven in een waan die ze zelf creëren. Vroeger heette zulke mensen waanzinnig. En als we er tegenwoordig de vinger bij leggen, dan zeggen ze ja, die zijn verward. Ja, totdat het woord ook niet meer mag, want vroeg of laat merkt iemand dat verward. Ja, dat is wat de duivel bewerkstelligt. De diabolos, de doorheenwerper. Heb je dat? Ik ben aan het denken aan verwarde dingen. Dingen dooreen. Weet u wat bandsla is? Komt niet meer voor. Bandsla? Nee? Dat is geluidsband. Wat wel afwikkelt van de ene spoel, maar niet meer opwikkelt op de andere spoel. Bij cassettebandjes had je dat ook. Vroeger lag dat spul ook gewoon langs de weg. Want dan trokken ze met geweld het ding alsnog uit de autoradio, de cassettespeler, en gooit het spulletje uit het raam. Dus dat is weer langs de weg, zag ik altijd het spul liggen. In de studio had ik het ook wel eens, daar ging er wat fout doen. Of een band haalt de haarspel op zijn kop en dan valt de band op. Ja, band slaan, niks meer aan te doen. Tenzij je uren de tijd hebt en om de 10 minuten je handen was, want anders kan je het gewoon weg kunnen gooien. Pantsla, heb u dat? En heb u dat ook wel eens gehad, dat de kat gespeeld is met de kluwe wol dan? Of zoiets? Jongen, haal het maar eens uit de knoop. Dan heb ik het nog niet eens over de microfoonsnoeren na het afbreken van de tent. Jongen, wat een werk kun je daar aan hebben? He? Allemaal netjes opgerold, maar toch maar. De doorheenwerper, de warboel. Maar sommige mensen creëren dat voor zichzelf. En als u mij vraagt, hadden we natuurlijk ook gewoon de belastingwetgeving als voorbeeld kunnen nemen. Dat weet iedereen. Dat is een warboel. Komen ze echt niet meer uit. Dat is niet te doen. Moeten ze een heel nieuw systeem opzetten, maar dat kan niemand meer. Maar goed, is niet meer te doen. Wegenverkeerswet komt een end in de richting, denk ik. Het zal aan mij liggen, maar ik denk dat het erg ver in de richting komt. Zijn dingen zijn onoplosbaar. Wordt ingewikkeld. Arbo-wet trouwens ook hoor. Het is een grote warboel. En het hele leven is een grote warboel, want we zitten de hele dag, u niet natuurlijk, is een ding wat je wilt te sociaal te doen. Dat heet sociaal doen, hè. Met zo'n sociaal medium heet zo'n ding, hè. Jongens, als er iets asociaal is, is het dat. En het wordt toch een warboel? Wat je allemaal, wat iedereen allemaal weer van elkaar verkeerd begrijpt en wat je dan weer recht moet zetten, enzovoorts. Wat een verschrikking allemaal, zeg. Ik doe er niet aan mee, dat kost me veel te veel tijd, dat neemt mijn gedachten in beslag, dat neemt mijn concentratie weg, enzovoorts. En dat wil de duivel wel, hoor, dat die concentratie wegraakt. Ja, voor iedereen geldt dat. Nou ja. Dat is het. We hebben tegen hem te strijden. In de praktijk, niet omdat wij hem aanvallen, maar hij valt ons aan. Want wij vinden onze rechte weg, het rechte pad, weet u wel. Wat was het, 12? Maak rechte paden voor uw voeten, omdat het geen kreupel is, enzovoort. Niet verdraaid worden, enzovoort. De rechte weg, enzovoort. En dan is daar de duivel, die zegt, je moet even naar links, je moet even naar rechts. En dat heet listige omleidingen, wegversperringen en wat het allemaal maar was, ook alweer. Dus wat hij doet, ons afleiden. Actief. En daarom neemt aan heel de wapenrusting. Wij worden dus gewaarschuwd. Zo ook vinden we die waarschuwing in 1 Thessalonicenzen 2. Een paar bladzijden omslaan, vers 18, waar Paulus zegt, wij hebben u tot u willen komen. Eenmaal en andermaal hebben wij tot u, Thessalonica, willen komen. Bij nadere inzien ik ook, ik had ook al een en andermaal naar Thessalonica willen gaan. Maar het is, echt waar, maar het is er niet van gekomen. Ik weet niet wat ik het doen moet, maar... rondkijken, denk ik. Hè? Ja, Thessalonica. Maar goed. 1 Thessalonica. Maar de Satanas heeft ons belet, zegt Paulus. De Satanas. Hoe? Ja, dat weten wij niet. Dat staat er niet bij. We weten niet wat de omstandigheden waren. We weten eigenlijk maar heel weinig van die omstandigheden. Want er is ons ook maar betrekkelijk weinig meegedeeld van de toch lange bediening van de apostel Paulus. Maar, oké, dat maar terzijde. Maar er is dus iemand die dat tegenhoudt. Echt wel. Ja, ik heb iemand gekend die zei, je denkt toch niet dat wij het werk van de Heer kunnen tegenhouden. En dan moet ik u zeggen, ja, wist hem waarachtig wel. Ik had het over onze eigen levens. Als de Heer zijn werk wil doen aan iemand anders en wij stellen ons daarvoor niet beschikbaar, dan gebruikt hij waarschijnlijk iemand anders om datzelfde werk te doen. Dat denk ik wel. Hoewel, ik kan het niet bewijzen, maar die indruk heb ik wel. Maar het werk des Heeren in onze eigen levens tegenhouden, jazeker. En dus ook het werk dat de Heer door ons aan anderen zou willen doen ook. En het is de duivel er alles aan gelegen om dat tegen te houden. En ik moet u nog wat zeggen, het is weinig systematisch wat ik u vertel, maar dan moet ik u nog wat zeggen. Als je de activiteit van de duivel, de baarlijke, de persoonlijke duivel, als je... die wil zien ergens, wil constateren. Als je die ergens zoekt dus, dan moet je niet meteen gaan zoeken bij goddeloze, ongelovige mensen. Daar heeft de duivel namelijk niks te winnen. Die heeft hij al gewonnen. Dat is al zijn domicilie, zijn, hoe moet je dat zeggen, zijn... zijn machtsgebied. Heb je dat? Maar juist in het leven van kinderen Gods. Daar heeft hij wat te winnen. Want dat zijn degenen die zich aan deze wereld onttrokken hebben. Die overgezet zijn, althans zich laten overzetten uit de duisternis in Gods wonderbaar licht. die door de Heer getrokken worden uit de tegenwoordige boze eeuw en gezet in de toekomende. We danken aan Galaten 1 vers 4, deze laatste, enzovoorts. En dat wil hij graag tegenhouden. Heb je dat nog? Dus als je de werkzaamheid van de duivel zoekt, dan moet je zoeken in het christendom. Onthoud die, hè, voor het geval dat iemand weer eens lelijk gaat doen over het christendom als zodanig, zomaar in het algemeen. En als men weer gaat lopen vertellen dat alle oorlogen daaruit voortkomen enzovoort, dat is gelogen, maar dat doet er nou niet toe. Maar denk hier dan eens aan. Waar denk je dan dat de duivel actief is? De hele volksstammen waar hij niks te zoeken heeft, die redden zichzelf naar zijn ideeën, naar zijn wil. Het kan hem niet schelen wat je gelooft en wat je doet, zolang je maar niet gelooft in de Heer Jezus Christus en zijn verzoeningswerk. En daarom kun je rustig zeggen, al die religies die feitelijk de mens afleiden van de Bijbelse waarheid, om zo te zeggen, al die religies, daarvan kun je de oorsprong zo zonder meer toewijzen aan de duivel. Hoe tegengesteld ze ook zijn en hoezeer ze elkaar misschien ook in de haren vliegen. Ik bedoel, hoezeer de islam zich keert tegen het boeddhisme, of wellicht andersom, want ik hou die dingen niet bij, ja, dat maakt niks uit. Dan heeft de duivel niks te winnen of te verliezen. Ik vind die wel prima, laat ze zich maar bezighouden, laat ze maar fanatiek zijn, enzovoorts. Zolang staan ze in ieder geval niet open voor het evangelie. Dat is waar het over gaat. Want Satan regeert de wereld. En dat doet hij niet door ergens, zoals de wegen verkeerswet, strepen te trekken en haaientanden op de weg te zetten en stoplichten enzovoorts. Ik bedoel, abstract, zoals iemand het achter een tekentafel of waar achter de computer heeft uitzitten denken. Hij is actief in individuele mensen. En hoe meer macht hij hebben, hoe beter hij ze in de gaten houdt. Zo werkt het. En kritiek te hebben op die mensen, dat is dan ook nog onmakkelijk natuurlijk, van onze kant af. Als het de Heer niet is die het regelt, dan is het de duivel. In zo'n wereld leven wij, een vijandige wereld, een wereld die ons vijandig gezind is. En de bedoeling is niet dat we die bestrijden of dat we daar verandering in brengen. De bedoeling is dat we stand houden. Want hij probeert ons van die weg af te krijgen of eventueel te beletten, zoals Paulus het hier zegt. En dan lees ik u nog 1 Petrus 5. Want we hebben het eigenlijk nog steeds over de apostelen die waarschuwen voor de Satan als iemand. 1 Petrus 5, vers 8. Zijt nuchter en waakt, wees waakzaam, want uw tegenpartij, leuk hè, tegenpartij, dat is een vrije vertaling van het begrip Satan. Het is geen vertaling natuurlijk, het is tegenpartij, het woord wat er staat, maar het is een variant op Satan. De duivel, want uw tegenpartij, de duivel, de doorheenwerper, gaat om als een briesende leeuw, zoekende wien hij zou mogen kunnen, mee in het Engels, M-A-Y, mogen is kunnen, wie hij zou kunnen verslinden. Gaat niet over mogen in de zin van toestemming hebben, gaat mogen in de zin van vermogen, kunnen. Hij gaat rond als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou kunnen verslinden. En als hij jou niet kan pakken, pakt hij wel degene die naast je zit. Ik bedoel het overdrachtelijk, letterlijk kan ook. Zeg maar, zo werkt hij. Zijn methoden, zijn gedachten zijn ons niet geheel onbekend. En daar staat er: wees waakzaam, want hij gaat rond zoekende wie hij zal verslinden. Gaat het goed met je, ook in geestelijk opzicht, des te meer reden om waakzaam te zijn. Want ja, dan heeft hij wat te zoeken bij je. Te winnen. Dat werkt echt zo, hoor. Gaat het goed met je plaatselijke gemeenschap, je gemeente, je kerk, weet ik veel. Let op. Mark my words. Ga een keer en dan heb je de zwakste schakel, eventueel, die pakt hij dan. Zo werkt dat. Zoals dat doet een leeuw trouwens altijd, hè. Weet u hoe dat gaat? De leeuw of de leeuwen jagen een kudde bokjes op, of geiten of schapen of wat dan ook maar. En dan, daarna wordt de zwakste gepakt. Logischerwijze, net als in de wielersport. Ik bedoel, ja, de zwakste wordt gepakt. Toch? Zo gaat het altijd. En als je een team hebt en van elkaar afhankelijk bent, ja, een ketting, zal ik maar zeggen. Ja, de zwakste schakel en die gaat eruit. Het is allemaal bloedlink. En wat ik u dus nu zeg is, wees waakzaam. En dat is wat de apostel schrijft. Hier in 1 Petrus 5. Zijt nuchter en waakt, enzovoorts. En dat is, want de duivel gaat rond als een priesende leeuw, zoekende wie je zou verslinden. De welke wederstaat, dat wil zeggen, wederstaat hem, wederstaat die duivel, die priesende leeuw, wederstaat hem, vastzijnde in het geloof. En die moet ik misschien uitleggen, maar wat er staat is gewoon dat wij hem wederstaan door vast te zijn in het geloof. Dan zeg ik geen nieuws, want hoe wederstaat men de duivel? Je zegt gewoon, er staat geschreven. Oké, die is iets te kort door de bocht, maar dat is het wel. Dus je houdt je gewoon vast aan het woord van God, dat zegt het. Daar hou je aan en, nou ja, als dat de norm is, kan die verder niks met je. Maar dat betekent wel dat je soms vast moet houden aan wat geschreven staat, terwijl de hele omgeving om je heen vindt dat je dat niet moet doen. Of dat zelf ook niet doet, enzovoorts. Maar dat is hoe het staat, hoe het hier staat. En dat dat eventueel lijden tot gevolg heeft, staat er ook achter. En daarom blader ik even een paar bladzijden terug naar Jacobus, hoofdstuk 4. Waar staat in vers 6, die sluit aardig aan bij wat ik net zei, naar aanleiding van Efeze 6, met de geestelijke wapenrusting. Toen zei ik, daar gaat aan vooraf, hoofdstuk 4, 5 en de eerste vers van hoofdstuk 6, waarin geleerd wordt dat wij als gelovigen nederig zouden zijn. En hier staat het ook. Want vers 6 zegt, God wederstaat de hovaardigen, ontleend aan de spreuken en nog zo wat schriftplaatsen. Maar God wederstaat de hovaardigen, de hoogmoedigen, maar aan de nederigen geeft hij genade. Vervolgens, zo onderwerpt u dan aan God. Wederstaat de duivel en hij zal van u vlieden. Ik vind het mooi dat die tekst ook zo ingedeeld is. Het zijn geen twee verschillende dingen. Onderwerpt u goden en wederstaat de duivel. Het is één ding. En er is ook maar één manier om de duivel te wederstaan. En nog een keer, misschien vindt u het flauw, maar ja, dat doe je niet door sjaaltjes uit te delen op het naakstrand bij Zandvoort. En mocht u niet begrepen hebben waar het over ging, dus En door de wachter een barricade te leggen voor de abortuskliniek of wat het maar was allemaal. Daar heeft er niks mee van doen. Wat is erg? Ja? Oh. Ik weet het niet. Het is mijn zaak niet. Al lang niet meer. Hè? Toch? Ja, of het erg is, ja. Weet je wat erg is? Dat mensen het woord van God niet willen horen en niet willen aannemen. Dat is pas erg. Dat kost ze eeuwig leven. En de Bijbel zegt, als het niet een God is, je hebt alleen dit leven, kan je beter helemaal niet geboren worden. Staat er gewoon zwart op wit in. Dus het is erg als je geboren wordt, want dan moet je door dit leven heen. Nee, dat is een ellende. Dat staat gewoon in de prediker. Letterlijk. Ja, nee, ik neem niet de tijd, want het is al 6:30 geweest, dus ik ga het niet opzoeken met u. Maar het staat er letterlijk. Je kan dat beter maar niet hebben. En als er iemand vroeg overlijdt, moet u toch maar eens denken voor wat voor een ellende zo iemand misschien gespaard geworden is. En mocht u denken dat de Heer het gedaan heeft, zo iemand vroeg laten overlijden, is er misschien reden om de Heer dan nog dankbaar te zijn ook. Ja, dat weten wij toch niet? Nee, dat wij het persoonlijk erg vinden. Ja, maar daar gaat het niet over. Of wij zelf het erg vinden. Het gaat over de Heer die wat doet en wat hij ervan vindt van alle dingen enzovoorts. En wij leren de dingen zien vanuit zijn standpunt en dat is het dan. Ik vind het net zo goed erg dat mensen kinderen graag hadden gehad, hebben willen hebben, maar ze niet kunnen krijgen. En ik vind het ook erg als mensen wel kinderen krijgen en die overlijden allemaal vroeg. Nou ja, niet allemaal, maar misschien toch. Want dat komt ook allemaal voor. Ik vind het allemaal dramatisch. Dus ja, wat ik ervan vind, ja, voor jezelf is het misschien ergens dat soort dingen, maar ja, ik vind dat zaken die iedereen persoonlijk zelf aangaan en ik bemoei me daar niet mee. De Bijbel doet het ook niet. Ik weet nog dat we ergens, dat we ooit ergens tegenkwamen dat ergens zouden Bijbelstudies gegeven worden over wat zegt de Bijbel over abortus. En het was notabene mijn vader die het voorlas uit een of ander blad. En toen schoten we allebei in de lach. Want ja, dan ben je gauw uitgepraat. Wat zegt de Bijbel erover? Nou, wat zegt de Bijbel erover? Niks. Echt niet, helemaal niks. Wat zegt... Dus de Bijbelstudie daarover, schiet toch op. Dat komt niet voor in de Bijbel en daar maakt men zich druk over. En denkt dan ook nog daarmee de duivel te bestrijden of zo. Of een goed werk te doen voor de Heer. Het is volstrekt onzin. Het is volstrekt iemand afleiden van zijn echte werk. Dus... kinderachtig gedoe is het. Het heeft nergens wat mee te maken. Dat zijn geen essentiële dingen. Echt niet. Het zijn cultuurgebonden. Dit zijn dingen die we elkaar wijs maken. Zoals bijvoorbeeld dat Zwarte Piet niet meer mag en zo. Dan maken we elkaar wijs. Wat een onzin is dat. Ik heb niks tegen zwarte mensen. Ook niet tegen iemand die Piet heet. En zeker niet tegen iemand die zwart is en Piet heet. En met pepernoten strooit. Zolang die tenminste zegt in welke hoek die het gooit. Nou ja, ik begrijp die dingen niet. Oké, ik wil ze ook niet begrijpen natuurlijk. Maar ja, dat vind je toch nergens in de Bijbel terug. En ja, en of u nou veel gezondigd hebt of weinig gezondigd hebt in uw leven, dood gaat u toch en dan bent u voor eeuwig verloren. En of je dan een boeddhist was, een hindoeïst, of op een naaktstrand gelegen hebt, of abortus gepleegd hebt, of weet ik veel wat je gedaan hebt, dat maakt allemaal geen verschil. Er is maar één ding wat verschil maakt, dat is, wat doet u met Jezus, Gods Zoon? Met dank aan de zingende zusjes, was deze, hè? Daar gaat het om. Wat denkt u van de Christus? Met de Statenvertaling. Dat is het enige wat telt, want er is onder de hemel geen andere naam gegeven waardoor we moeten zalig worden. Dat is het. En de duivel is degene die ons daarvan afleidt. En zegt, ja, maar we hebben toch nog dit, we moeten toch ook dat. En we zijn toch nog hier, zoals Ouweneel zei, ja, hemelburger, maar dan wel hier op aarde. Ja, dat laatste hoeft hij ons niet te vertellen. Maar dat gaat hij dan doen, dat we nog hier op aarde zijn. Daar ben je mooi klaar mee. Want iemand je komt vertellen dat je nog op aarde bent. Hè? Hoe onbenullig kan een christen wezen? Je moet aan die mensen die op aarde zijn vertellen dat ze hemelburgers zijn. En dat ze geacht worden hemelsburgerschap te hebben. En dus een wandel te hebben in hemelse omstandigheden met betrekking tot hemelse dingen. Leg dat maar eens uit. En dat aardse, ja, dat hoef je niet uit te leggen, dat weet iedereen toch, of niet? Dat is de aarde, dit, daar zijn wij, ja. Ik word er moe van dat soort zaken. En dat is precies wat de duivel wil. Zie? Je afleiden van waar het werkelijk om gaat. En dan nog terug naar Jacobus 4. Er staat dus in vers 7, in vers 6 staat... Aan de nederigen geeft hij genade, niet aan de hoogmoedigen. Dat betekent dat ook geloof een kwestie is van nederigheid, van onderwerping. Religie is hoogmoed. Religie gaat uit van, er valt aan de mens wat te verbeteren. Kijk mij eens. Keurig in het zwart. Ja, inclusief de kousen, ja. Op zondag. Misschien door de week ook wel. Kijk mij eens christelijk wezen. Kijk mij eens sjaaltjes uitdelen. Op het... Dan mag je niet eens komen volgens mij hoor. Maar goed, dit is ook eeuwen geleden dit hoor. Maar toe maar. Kijk mij eens christelijk doen. Enzovoort. Dat is hoogmoed. Kijk mij eens bidden voor het eten. Alsof je de kok niet vertrouwt. Dat is hoogmoed, ja. Echt wel, dat is alle religie. Per definitie, hoogmoed. En ik had het maar niet over de islam. Alleen. Kan niet schelen welke religie. Het is allemaal dezelfde hoogmoed. U weet ook waar het vandaan komt. Maar dan hebben we het volgende keer wel weer over degene die de hoogmoed heeft uitgevonden. Want dat is waar het over gaat, hè. Over de duivel. Zie? En dus nederigen. Wij zijn nederig. Wij onderwerpen ons aan het woord van God. Aan dat wat we voor het woord van God houden. Ja, dat heet geloven. Wij onderwerpen ons daaraan. Wij onderwerpen onze eigen gedachten aan Gods gedachten. Maar dat staat ook in de Bijbel dat we dat zouden doen. Dat is Jesaja 55. Mijn gedachten zijn hoger dan de uwe. Dus... Hoor naar mij. Dat is wat wij doen. En zo onderwerpen wij ons. Volgende zin, vers 7. Zo onderwerpen wij ons goden. Dat is nederigheid. En daarmee en daardoor. Zo wederstaan wij de duivel. Want die wil ons in dat gedoe van de wereld betrekken. En die wil ook graag. Dat wij Gods gedachten terzijde stellen en onze eigen gedachten volgen. U weet, er staat er in de Bijbel, ieder deed wat goed was in zijn eigen ogen. En toen werd het nog een puinhoop. Ja, in de Richteren, zeker, ja. De boek Richteren bedoel ik, die tijd. Nou goed, wedersta de duivel, hoe dan door u aan... God te onderwerpen. En weer dus met. Er staat geschreven. Dat heet het schild des geloofs. Dat was Efeze hoofdstuk 6. En dan zal hij van u vlieden. staat erachter. Dat is zo, ik ontken dat niet, dan zal hij van u vlieden, dat is het dan. En daarna komt hij terug. Dat is ook de geschiedenis van de verzoeking in de woestijn. Hij probeert het intensief. En als hij dan geen poot aan de grond krijgt, om zo te zeggen, dan nokt hij af, dan laat hij een poosje met rust. En dan wacht hij weer tot een volgende gelegenheid, naarmate hem dat uitkomt. Heb je dat? Dan wacht hij tot er in het leven gewoon ergens wat fout gaat. Met uw gezondheid. Of zo. Of met uw financiën. Of met iets wat je toch existentieel raakt. En dan ga je je afvragen, maar waar is de Heer nu? Doet de Heer nog wat? En dan ga je vragen, wilt u voor mij bidden, broeders en zusters? Want ja, dat lijkt net of de Heer ons in de steek laat, mij in de steek laat nu. En dan ga je twijfelen. En dan komt er ook nog iemand vertellen, ja, dat komt omdat je ergens wat fout gedaan hebt. Wat je niet had mogen doen, je weet wel. En dan krijg je de schuld en dan ga je eronder door en dan heeft de duivel zijn zin. En daarom vertel ik u dus, heb ik vanavond ook gedaan, vertel ik u dus dat God daar niet in betrokken is. Als je slechte genen hebt, heb je slechte genen, dan ben je vatbaar voor allerlei kwalen en ziekten. Dan zul je niet oud worden en als je sterk bent, word je 70. En als je ziet, en misschien word je 90, maar dat was Psalm 90 waar het in staat, geloof ik. Of was het 91? Zoiets. Daar staat gewoon dat dat door andere dingen bepaald wordt. Dat is niet Gods ding. Die staat daar ver boven. En je moet God ook niet naar dat niveau naar beneden proberen te brengen. Want eigenlijk is dat godslasterlijk en het ijdelijk gebruiken van de naam des Heren, als het er nou helemaal over gaat. Hebben jullie dat nog? Je gewoon houden. Dit is wat God gezegd heeft, daar leef ik uit en dat is het dan. Dat maakt je onaantastbaar met die geestelijke wapenrusting. Dat is wat die geestelijke wapenrusting is. Ik bedoel, ze kunnen voor mij niet met een of andere filosofie aan te komen, hoe interessant ook. Als het in strijd is met wat de Bijbel leert, dan moet ik er niks mee hebben. En dan kunnen ze me dan kwalijk nemen, dat doen sommigen ook, maar dat is me geen bal. Nee, de Bijbel zegt, zo is het en daarmee uit. En als de restitutieleer beschouwd wordt als een knieval voor de evolutieleer, dan zeggen jullie, bekijken dat maar dat is het niet, ik weet het wel beter. Want ik heb lak aan heel die evolutieleer, zeg maar niks. Daar hoef ik geen rekening mee te houden. Als de Bijbel zegt zo is het, dan is het zo klaar uit. En daar blijft het bij. En als de Bijbel zegt dat een mens onniet gerechtvaardigd wordt uit het geloof van Jezus Christus, dan zeg ik, mooi, Heer, dank u wel, dat was het dan. En dan is dat geregeld, dan maak ik me ook geen zorgen meer over. Dat is het. Zie? En als de duivel, de Satan, mij wijst op mijn schuld, zeg ik, ja, maar het is alles geregeld aan het kruis. Ik zie niet meer op mijn zonden, ik volg Jezus slechts na, die mijn plaats schonk in het vaderlijk huis. Dat is wat het is. Zie? Maar de hele wereld is het terrein, het jachtterrein, tot in onze dagen van de duivel. Dat wordt pas anders bij de wederkomst van Christus. En daarmee de komst van Christus met heel de gemeente. Dus als u zo nodig wat wil doen aan het onrecht in de wereld. Oké, uw beurt komt nog. Ja, dat meen ik ze, in de wereld. En tot vandaag is het een kwestie van roepen uit de wereld. Uit de legerplaats, zijn smaad uitdragen, buiten de legerplaats. Want daar vinden wij de Heer. En zijn tijd komt nog. Heb je dat? Mooi. Goed, we voor vandaag helaas weer hierbij laten.
Maar toch als je de oog over de hele wereld
kan. Wat, zegt u?
Als je de oog gaat toch over de hele wereld, omdat het in Satans rijk woont.
Dat betekent toch niks anders dan dat hij het ziet en dat hij het weet. Zijn ogen doorlopen de ganse aarde. Maar dat wil niet zeggen dat hij er wat aan doet. Integendeel. Het is een duidelijke zaak. God zelf heeft de wereld losgelaten. Overgegeven aan de boze. En hij leidt ons eruit. Hij zegt maar kom tot mij. Hij wordt gered. Van die boze en van de duisternis deze wereld. Enzovoort. Nee, dat is het dan. Maar dat de Heer al wetend is en weet, en weet wat er aan de hand is. En bij gelegenheid ook hier en daar ingrijpt. Ja, dat geloof ik ook. In de wereld en ook in onze persoonlijke levens. Maar niet als regel. Het is niet zo dat de Heer dat volledig controleert. Wij zijn geen elektrisch spoortreintje waarbij ergens iemand aan knopjes zit te draaien enzovoort. Echt niet. Integendeel. Hij heeft ons losgelaten in de zin van, ik roep het zo vaak, in de zin van, hier is het, doet handeling totdat ik kom. En als ik weder kom, dan rekenen we af. Net als bij de barmhartige Samaritaan, maar ook in de gelijkenis van de ponden, uiteraard. En zo leven wij. Wij zien uit naar die afrekening in de toekomst. Nou goed, we zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, Heer Jezus Christus, dat wij u mogen kennen en kunnen kennen uit uw woord. En uit uw woord leren wij dat u ons trekt uit de tegenwoordige boze eeuw, ons overplant uit de duisternis in uw wonderbaar licht, maar dat u aan de andere kant die tegenwoordige boze eeuw gewoon laat bestaan, en de duisternis in de wereld ook laat bestaan, omdat u het licht uit de wereld hebt teruggetrokken. Wij danken u daarom dat wij gehoor mogen geven en kunnen geven aan uw woord. Wij mogen beseffen dat deze wereld inderdaad de onze niet is en dat daar ook onze tegenwoordige roeping niet is. Maar integendeel, dat u ons plant in de hemel, dat u ons zet in de rust aan uw rechterhand, dat u ons voorziet van een hemels burgerschap, een hemelse wandel, opdat wij in die omstandigheid zouden opgroeien van kindschap tot zoonschap, om vervolgens als zonen Gods met Christus geopenbaard te worden in heerlijkheid in de toekomst. En dan zal uw heerlijkheid geopenbaard worden in heel de wereld. En dan zult u orde op zaken stellen in de volkende wereld, maar ook in de levens der individuele mensen. En we danken u dat we daarna mogen uitzien. We mogen weten dat dat onderdeel is van uw grote plan en dat wij daarin betrokken zijn op de wijze zoals u dat ons geopenbaard hebt. We danken u daarom dat wij afstand mogen en kunnen nemen van die wereld om ons heen. En in plaats daarvan onze hoofden opwaarts mogen hebben, heffen om te weten dat onze verlossing nabij is, en ook om te zien op onze overste leidsman en volleinder des geloofs, die gezeten is aan uw rechterhand. Daarom, Vader, wij dragen elkaar aan u op. Wees u ons nabij, leid ons niet in de verzoeking, maar verlos ons van de boze, want wij komen u toe. Wij zijn uw eigendom en wij zien uit naar de openbaring van uw koninkrijk vanuit de hemel naar de aarde. Amen.